Zo, beste mensen, een soort van knokkend bericht over het thema verborgen antisemitisme. Een boek van dominee Mackenzie, In uw licht zien wij het licht, een prekenverzameling. En dan heeft hij het over de tekst uit vers 48 van welk hoofdstuk eigenlijk? Dat moet ik even zien. Johannes 8, vers 56. Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd opdat hij mijn dag zien zou. En hij heeft hem gezien en is verblijd geweest. Ja, die hele passage is best wel lastig te interpreteren. Daar wil ik niet alleen maar over spreken, maar vooral over de taal van de uitleg die dominee Mackenzie dus hier geeft. Waar moet ik beginnen? Nou, om te beginnen, de dogmatische start van deze preek. Zoals de Vader is, zo ook is de Zoon, de Heere Christus, die in vers 49 van ons teksthoofdstuk van God als van zijn Vader spreekt, wanneer hij zegt, maar ik eer mijn Vader. De Heere Christus, die de eeuwig gegenereerde Zoon des Vaders is, ja, dat is taal van de oude kerkelijke confessies. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is Hebreeën 1 en het psalmcitaat wat daar voorkomt. Hij is de één geborene des vaders, dus de unieke zoon van de vader. Vol van genade en waarheid, dat is Johannes 1. En dan komt weer de taal van het concilie van Nicea. Eens wezens met de vader. Dat is Nicea en het uitgedrukte beeld dient zelfstandigheid. Dat is in Hebreeën 1, die het geen roof behoefde te achten goden even gelijk te zijn. Dat is weer de taal van Filippenzen 2. De samenvatting komt daarna. De vader en de zoon en de vader, ze zijn één in wezen, één in wil, één in raad, één in werk, één in doel. De zoon eert de vader en de vader eert de zoon. Dat is goede trinitarische theologie, ook in de taal van de schrift uitgedrukt, maar ook in de taal van Nicea uitgedrukt. Maar dan komt het gedeelte waarin over dat Abraham uw vader wordt gesproken. En daar zit toch wel het een en ander in wat mij tot wat theologische overwegingen brengt. Zo de vader, zo de zoon, aldus was het niet ten opzichte van Abraham en diens nakroost. Dus dat wil zeggen, de nakomelingen van Abraham naar het vlees, die leken niet op hun vader Abraham. De Joden, de afstammelingen van de vader der gelovigen, beroemden er zich, vooral in de dagen van Jezus' omwandeling op aarde, niet weinig op dat zij Abraham tot een vader hadden. Daarop gingen zij prat. En dat lijkt me dat, afgezien van nogal die nadruk op de trots die ze zouden hebben. Hij zegt zelfs dat was hun trots. Dat van Joodse zijde nog helemaal niet zo'n slechte zaak is. Te beseffen dat je nakomeling van Abraham bent. Waarom is dat geen oorzaak van grote blijdschap? Maar dan komt die vraag. En waren die Joden, en bedoeld wordt dus niet de Judeërs in Jeruzalem, niet een bepaalde secte of partij in het Joodse volk van die tijd, maar de Joden in het algemeen, geschreven hier met een hoofdletter. Dan de vraag, en waren die Joden nu hun stamvader ook maar enigszins gelijk? Abraham wordt nu ingelijfd in het christendom. Abraham was uit God door de wedergeboorte. Maar de wedergeboorte wordt toch pas in Johannes 3 aan de orde gesteld. Zoiets als de besnijdenis van het hart komt toch pas voor in Deuteronomium 30, meen ik. Abraham was uit God door de wedergeboorte, gewrocht door de Heilige Geest. Dan is Abraham dus eigenlijk hetzelfde als een nieuwtestamentische gelovige. Hij was gerechtvaardigd uit het geloof zonder de werken der wet. Maar Jacobus die maakt duidelijk dat Abraham toch ook gezien kan worden als gerechtvaardigd uit de werken, met name als hij zover gaat dat hij Isaac naar Moria brengt. En zonder de werken der wet is een beetje in strijd met een passage uit moet ik even uit mijn hoofd zeggen, of Genesis 25 of Genesis 28, dat we nadrukkelijk horen dat Abraham de wetten, de instellingen en de voorschriften van God gevolgd heeft. Met de kanttekening aan de rabbijnse zijde dat hij dat gedaan moet hebben zonder natuurlijk de geschreven Torah te kennen, maar dat er een soort mondelingen Torah geweest moet zijn, waardoor Abraham wist hoe hij tegenover God moest handelen. Dat wordt allemaal vergeten natuurlijk. En dan wordt alleen maar Romeinen 4 op Abraham nu toegepast. Hè. Dus met terugwerkende kracht is Romeinen 4 de enige juiste uitleg van de geschiedenis van Abraham. De geschiedenis van Abraham wordt niet gehoord en begrepen vanuit de eigen context, vanuit de teksten van Genesis zelf. Hij was gerechtvaardigd uit het geloof. Nou, Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, is natuurlijk die belangrijke zin. Maar staat dat zonder meer gelijk aan? Hij was gerechtvaardigd uit het geloof zonder de werken der wet. Dat is zo door en door Paulinisch. En ik wil niet zeggen dat Paulus niet belangrijke dingen kon zeggen over Abraham. Maar waar is nou de context van Abraham zelf? Gerechtvaardigd uit het geloof is toch niet helemaal hetzelfde als Abraham geloofde God, hij vertrouwde God. Hebreeënbrief legt dan uit, omdat Abraham besefte dat hij Isaac uit de doden zou kunnen opwekken. Dat is een ander soort van gelovigheid, een ander soort van geloof dan gerechtvaardigd uit het geloof, waaronder we dan verstaan het geloof in de Messias Jezus. Hij verkeerde met God als een vriend met zijn vriend. En God sprak met hem van aangezicht tot aangezicht. Edoch, hoort wat Johannes zei tot Abrahams nakomelingen die zich gezet hadden op de stoel van Mozes. Dat laatste is een merkwaardige zaak, want alleen de lerende rabbijn zat letterlijk op de stoel van Mozes in de synagoge. En het is een interpretatie van Matthäus 23 hier, waar we eigenlijk lezen dat de fariseeën, de schriftgeleerden, niet Abrahams nakomelingen, maar de fariseeën en de schriftgeleerden, gezeten zijn op de stoel van Mozes. En dan zegt de Heer Jezus daarachteraan, hoort naar hen. Dus een merkwaardig gebruik van die tekst van Matthäus 23. En dan gaat het over naar Johannes de Doper. Gij adderen gebroedsel, wie heeft u aangewezen te ontvlieden van de toekomende toorn? Brengt dan vruchten voort der bekering waardig. Dat wordt gezegd tegen de groep waar met name Johannes heel erg tegen gekant is. Dat zijn de mensen met een Jeruzalemse achtergrond. De Judeërs uit Jeruzalem die eigen konden worden beschouwd als een specifieke Joodse partij. Een eigen theologie. En meent niet bij uzelf te zeggen, we hebben Abraham tot een vader. Dat wordt dus gezegd tegen deze specifieke groep van Joden, die als het ware alleen maar in hun herkomst de waarde van hun traditie hebben gezien. We hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En dat is natuurlijk ook zo, dat beginsel dat de nakomelingen van Abraham, dat nakomelingen zijn volgens het geloof, dat is goede christelijke leer. Maar het wordt hier ingezet tegen Abrahams nakomelingen in het algemeen. Het wordt ingezet tegen de Joden. Er wordt dus niet precies gekeken naar de groep mensen die wordt aangesproken door Johannes. Want dat zegt hij alleen maar, niet als er Joden bij me komen, maar als er Judeërs, als dus mensen uit Jeruzalem komen. Hij zegt dat niet tegen de Joden in het algemeen. En dat is wel wat hier Markense in feite suggereert. En wat zegt de Heer Jezus tot hen? Gaat Markense voort. Waarom kent gij mijn spraak niet? Het is omdat gij mijn woord niet kunt horen. Ook dat is een gesprek met de theologen uit Jeruzalem, zeg maar. Gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeerte uw vaders doen. Die was een mensenmoorder van den beginnen en is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Dat zijn inderdaad scherpe, veroordelende woorden, maar tot wie worden ze gericht? Dat is het grote punt. Maar mij, omdat ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet. Dat zijn dus degenen die heel nadrukkelijk begrijpen dat Jezus de Messias zou kunnen zijn, maar hun geloof tegenhouden en dat absoluut dus niet zo ver komen dat ze hem accepteren. Integendeel. Dan staat hier het volgende. En dan zie je dus dat plotseling dat die generalisatie uitgevoerd wordt. Het gaat niet alleen maar om de Judeërs, die specifieke partij te midden van de Joden. Maar het gaat nu plotseling over het Joodse volk als geheel. En dan krijg je Mackensen met deze woorden. De Joden, voor het overgrote merendeel, ja, met slechts weinige uitzonderingen. Die Joden uit Jezus' dagen waren geen liefhebbers, maar haters Gods, kinderen der duisternis, volgelingen en dienaren van Satan. Nu zit de fout er niet in dat er wordt gesproken over haters van God en kinderen van de duisternis. De Heer Jezus klaagt dergelijke mensen ook aan. De fout zit erin dat er niet gelet wordt op de vraag: wie wordt hier eigenlijk toegesproken? Het is de waarheid dat alleszins godsdienstige schriftgeleerden en farizeeërs, die zulke lange gebeden op de hoeken der straten plachten te bidden, die zulke grote gaven offerden dat zij niet anders dan Satans kinderen waren. Ja, dat gaat dus te ver. Alle schriftgeleerden en farizeeërs, hoe zit het dan met Nicodemus? Het is een generalisatie met hele nare gevolgen. Zij toch deden niet anders dan jagen naar eigen roem. Dus het idee dat er geen oprechte schriftgeleerden en farizeeërs waren, dat er geen mensen waren die in de godsdienst die het Oude Testament ze toch geleerd had, op een oprechte manier hun gang gingen. En dat is vreemd, want dat ontkent dus dat er kinderen van Abraham waren, ook naar het geloof, ook voordat de Messias zijn intrede doet. Hun zaligheid lag in de lof en prijs die hen door de scharen werd toegebracht. Dus generalisatie en een voorkomen veroordeling op grond van een tekst die weliswaar een dergelijk oordeel uitspreekt, maar niet zonder nuance over het hele volk uitspreekt. En dan wordt Abraham helemaal losgemaakt van zijn eigen volk. Abraham daarentegen, dus in oppositie tot al die Joden, zocht al zijn eer, zijn geluk, zijn zaligheid in en bij die God die hem uit genade geroepen had uit Ur der Chaldeeën. Hij zocht geen eigen gerechtigheid op te richten, want de gerechtigheid Gods was hem boven alles dierbaar geworden. Dat is als omschrijving van de Abraham uit de schrift eigenlijk echt foutief. Dit is inlezen van een nieuwtestamentische geloofspositie in het leven van Abraham. Omgekeerd mag het wel. Er zijn kenmerken van de nieuwtestamentische gelovigen die we al bij Abraham vinden. Maar je mag niet de positie van een nieuwtestamentische gelovige dan omgekeerd helemaal in Abraham proberen terug te vinden. Abraham geloofde in de Messias. Nou, dat is gewoon niet waar. Abraham geloofde in de Messias. Abraham geloofde in de Messiaanse tijd. Abraham zag vooruit naar de verlossing die komen zou. Na de jaren dat zijn nakomelingen in slavernij zouden zijn, zou er een verlossing komen. En Abraham zag dat in de bevrijding van Israël. Abraham geloofde in de Messias, zegt Mackenzie, begeerde hem te zien en verheugde zich in hem. Door de geest van de Messias leefde hij en verheugde hij zich in de God zijns heils. Door en om de Christus wist hij zijn zonde uitgedelgd en was hij een kind Gods en een vader der gelovigen. Nou, hij wordt hier niet als vader der gelovigen voorgesteld, maar hij wordt als één van de gelovigen van het Nieuwe Testament voorgesteld. Zo de vader, zo het kind, dit geldt wel het kind des geloofs. Alle gelovigen zijn hun vader Abraham gelijk. Als hij, zijn ze van nature kinderen des torens, vijanden van de levende God, maar door de wedergeboorte des Heiligen Geestes zijn alle gelovigen als Abraham bekendgemaakt met zichzelf, hebben zij met God te doen gekregen tegen wie zij gezondigd hebben, zijn ze van stuk tot stuk gebracht langs een weg van ontdekking tot de middelaar in wien de weg der verlossing ontsloten is. En nu wordt zelfs een gereformeerde gedachtegang over het hoe van de bekering op Abraham met terugwerkende kracht teruggeplaatst. Ja, dit is een voorbeeld van een antisemitische uitleg van het Nieuwe Testament, Waarom? Twee belangrijke redenen. Reden nummer 1. De verwerping en de veroordeling van een bepaalde groep in Israël wordt gegeneraliseerd tot de Joden uit Jezus' dagen. Van hen allen wordt gezegd dat zij haters van God waren. Nou, we weten dat dat niet zo is. Er is een behoorlijke minderheid die heel nadrukkelijk zeer ijvert voor de God van Israël. Er is de kring waaruit Maria en Elisabeth en Hanna en Simeon tevoorschijn zijn gekomen. Dat zijn toch absoluut geen haters van God geweest. En dat moet dus ook vaker zijn voorgekomen, gezien het succes ook van de prediking van Johannes de Doper. Dus het overgrote merendeel, met slechts weinige uitzonderingen, dat is gewoon historisch ook niet waar. Dus de generalisatie van woorden van Jezus tegen de Judeërs gericht wordt nu tot de Joden gericht. Maar het tweede is dat nu Abraham niet meer gezien wordt als een voorbeeld voor gelovigen, zowel uit Israël als uit de gemeente. Alsof het ondenkbaar is dat een Jood die niet in de Messias Jezus gelooft, niet toch op de weg van Abraham gaat. En dat is niet juist. Dat kun je pas zo stellen als je Abraham eerst gaat identificeren met een nieuwtestamentische gelovige en daarna, God verhoede, ook nog een keer gaat identificeren met iemand uit de puur reformatorische kring. Alsof voor Abraham de opdracht om oprecht te wandelen voor God, alsof voor Abraham de wetten en instellingen van de Heere God niet al een rol gespeeld hebben. Dat er geen rechtvaardiging uit de werken is, wil niet zeggen dat Abraham niet nauwkeurig getracht heeft om de wil van God te doen. En dat wil dus ook zeggen dat het protestantse schema met die overdrijving, die overmatige aandacht voor uit geloof en niet door werken, dat dat hier op Abraham gelegd wordt, die zich daar toch echt helemaal niet van bewust moet zijn geweest. Zo moet je die oudere literatuur toch heel voorzichtig bekijken. Er staan absoluut mooie dingen in dat boek van dominee Mackensen. In uw licht zien wij het licht. Een boek uitgegeven in 1978... De goede man was predikant bij de gereformeerde gemeente te Ridderkerk. Het is zeker een boek met hele interessante preken. Maar preken uit 1916. En ik denk dat we dan toch moeten vaststellen dat die vanzelfsprekende anti-Joodse, antisemitische houding in deze preken toch nog wel heel nadrukkelijk aanwezig is. Wij hebben geleerd om dit met wat meer nuance, wat nauwkeuriger te lezen en te vermijden om al te makkelijk tot de generalisatie over te gaan en het Nieuwe Testament simpelweg terug te willen lezen in wat wij dan het Oude Testament noemen. De eigen context van Abraham moet ook in de rekening worden betrokken en dat gebeurt niet bij deze dominee Mackensen. Nou, dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.